gezegende dienst. Gemeente, allereerst zijn er deze afkondigingen. Wat de diensten van volgende week zondag betreft, in beide diensten hoop ik voor u voor te gaan. 'S Morgens in een dienst van bediening van het heilige avondmaal. 'S Avonds in een dienst van voortzetting en nabetrachting. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede voor de evangelisatie. De derde collecte is voor het bouw- en renovatiefonds. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Op donderdag 9 september hopen Ferdinand Jacobus en Wilhelmina van Gerp in het huwelijk te treden. De dienst begint om 14:00 en is in de grote of Sint-Michaelskerk te Oude Water. Deze dienst zal geleid worden door dominee H. Liefting. Als gemeente wordt u hartelijk uitgenodigd. Aanmelden is hiervoor niet nodig. Vrijdag 10 september is er ledenvergadering. Wij willen u daarvoor hartelijk uitnodigen. Deze avond begint om 19:30. Vanavond gaat niet voor dominee D.J. Budding, maar proponent M. Slingerland. Dominee en mevrouw Budding zijn positief getest. We mogen hen in het gebed gedenken. Wat Suramoren betreft, als u wat hebt wat de avondmaalsgang in de weg kan staan, dan kunt u contact opnemen maandag 6 september tussen 19:30 en 20:00 met de secretaris broeder Heek. Op woensdag 8 september is er bezinningsavond om 20:00 in de kerkzaal. Iedereen van harte uitgenodigd. Ook niet avondmaalgangers. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 147. Daarvan het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, het derde vers. Na de lezing van Gods wet willen we zingen, bidden uit de 10 geboden des Heren, het 9e vers, och of wij uw geboon volbrachten. Het laatste vers van de 10 geboden des Heren. Maar stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus, gemeente, vatte deze woorden samen en sprak: u zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu, gemeente, om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, machtige, trouwe en genadige God in de hemel. U dat doet alles juichen tot eer van uw naam buiten in de natuur. Op deze prachtige herfstzondagmorgen. We danken u, Heere, dat we weer gezond of redelijk gezond wakker mochten worden vandaag. Uw goede tierenheid was ook vanmorgen weer nieuw. En uw barmhartigheden hebben geen einde. Wat is uw trouw groot. Dat u voortgaat met uw werk. Wereldwijd. Maar ook hier in de gemeente te Haastrecht. Heren, we buigen ons voor u neer. We zongen het. U bent de hoogste majesteit. Wij zijn zo klein en zo nietig. Een volk, een druppel aan de emmer. Stofje aan de weegschaal. En wie zijn wij dan? Kleine schepseltjes die we zijn. En die dat vaak nog niet eens willen beseffen. In onze grootheid en hoogheidswaanzin. Maar heren, we baden het. Gena, o hoogste majesteit. En dat mogen we wel bidden als we weer voor uw wet waren. Als we de spiegel weer voorgehouden kregen. Heren, daarin zien we het. Wat u bedoelt met heiligheid en zuiverheid. Heren, maar dan zien we het ook. Dat dat bij ons in zoveel opzichten ontbreekt. En heren. Dan zou het verdiend zijn als u geen woord meer tot ons sprak en geen blik meer op ons sloeg. En heren, nu wilt u dat wel doen. Omdat u een genadig God bent. Zo hoog, zo groot. Maar ook zo oneindig goed. In uw genade, in uw liefde, in uw ontferming. En daarom nemen we de toevlucht tot u, heren. Wilt u genade bewijzen. Mogen het zo echt met de tollenaar meebidden. O God, wees mij zondaar genadig. Heren, dat hebben we nodig dat we dat bidden. Tussen zondag en zondag. Maar we hebben het ook nodig dat we het bidden tussen avondmaal en avondmaal. We mogen ons weer voorbereiden op de viering van dit sacrament. En we bidden u, heren. Wilt u een gezegende voorbereiding geven? En wilt u daarin deze kerkdienst nog dienstbaar maken? Heren, dat de voorbereiding daardoor echt verdiept mag worden, versterkt mag worden, gezegend mag worden. Heren, trek ons naar u toe. In verootmoediging. In geloof ook. En hoop. En liefde. En dat wij elkaar weer bij u mogen vinden, heren. Dat bidden wij u voor de voorbereiding. Dat bidden wij u ook voor de viering van het heilige avondmaal. Heren, maar dat we bij u gevonden mogen worden. Trek ons naar u toe, heren. En stel ons onder de genade van de Heer Jezus Christus. Onder de liefde van u, o Vader, uw eeuwige liefde. En trek ons naar uw gemeenschap, o Heilige Geest. Uw troostvolle gemeenschap. Heren, daarom zijn we verlegen. Daarom komen we tot u. Maak het goed, Heren. Als we als verloren zonen, verloren dochters het bij u uitbrengen. We hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. O Heren, en doe het dan meevallen. En wilt u dan u betonen een wondervol en genadig God te zijn. Heren, dan kunt u zulke verrassingen geven. En dan kunt u het zo goed maken met uzelf. En daar hopen we op en daar bidden we om. En daar verlangen we naar, Heren. Om de nieuwe blijken van uw gunst. Genadige Heren. Wilt u ons zo nabij zijn? Als uw woord lezen. Als uw woord wordt verklaard. Als het formulier gedeeltelijk wordt gelezen. Heere, kom met uw Heilige Geest. En werk ermee in onze harten. En geef, Heere, dat er ook voor de kinderen wat bij mag zijn. En voor onze jonge mensen. We merken ze op in deze dienst. En we danken u daarvoor, Heere. Al kunnen zij nog niet naar het avondmaal gaan. Heer, u kunt het wel maken dat er zo'n verlangen komt naar u, Heere Jezus, de zaligmaker, die zoveel over heeft gehad voor zulke mensen, zulke jongens en meisjes als wij zijn. Heere, trouwe God, dat we diep onder de indruk mogen komen van uw liefde, van uw ontferming, van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, voor de schriftlezing slaan we het Nieuwe Testament op in Matteüs 5. Matteüs 5, daarvan de versen 1 tot en met 12. Het gedeelte dat spreekt over de zaligsprekingen. Dit is het woord van God in Matteüs 5. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen en zei: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Gemeente, we zongen in Psalm 147 vers 3, zachtmoedigen wil hij bewaren. De tekst voor de preek is Matteüs 5, daarvan het vijfde vers. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. De tekst voor de voorbereidingspreek. Matteüs 5, het vijfde vers. Maar eerst willen we zingen de bedezang voor de predikatie. Die begint met: O God, die onze Vader zijt. De bedezang voor de predikatie. We lezen nu het eerste deel van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Zonder nadere aankondiging zingen we daarna uit Psalm 26, daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, tweede vers. Na de lezing van het eerste deel van het formulier om het heiligavondmaal te vieren. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten, zijn conscientie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. En alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regering begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Nogmaals de tekst voor de preek, Matthäus 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Gemeente, we mogen ons weer voorbereiden op de bediening van het heilige avondmaal. Zo de Heere wil, zal volgende week de tafel des Heeren weer in ons midden aangericht staan. Dat betekent dat het vanmorgen gaat over die oude vraag, die voor veel mensen toch altijd weer actueel is. Wie mogen nu naar het avondmaal komen? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Op die vraag zijn meerdere antwoorden te geven. Al komt het tenslotte allemaal op hetzelfde neer. Je kunt heel kort zeggen met het formulier: Christus heeft deze maaltijd voor zijn gelovigen ingesteld. Dan kunt u zeggen: ja, daar moeten we ons dan maar aan toetsen in de week van voorbereiding. Je kan het ook uitgebreider zeggen: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan komen we bij die drie punten van het zelfonderzoek die in het formulier werden genoemd, waarvan elke catechisant weet, ze zijn samen te vatten in die drie heel bekende vragen. Namelijk 1. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. 2. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En 3. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dan heb je een wat uitgebreider antwoord en wat meer mogelijkheden om je leven daarnaast te leggen. Maar je zou het ook kunnen zeggen met de woorden van de bekende psalm. Wie mogen aan het avondmaal gaan? En dan zingt de psalm: het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten dis geleid, wie God zoekt, zal hem prijzen. En vanmorgen zou ik het in deze voorbereidingsdienst op dit Bijbels getuigenis willen toespitsen. Het zachtmoedige volk. Maar heel simpel de vraag van morgen: is dat een kenmerk van ons leven, van uw en van jouw leven? En dan hoop ik dat dat niet alleen maar een vraag is die je moet kunnen beantwoorden als je zit met het punt: mag ik ten avondmaal gaan of niet? Maar dat het uiteindelijk voor ons allemaal van het grootste belang is. Omdat het een van de kenmerken is van dat volk dat zalig wordt. Dat mag leven onder de genadeheerschappij van de grote koning. Die volgende week aan zijn tafel heel bijzonder zijn volk wil verzorgen, onderhouden en beschermen. Dat is een heel belangrijke vraag, gemeente. Ben ik zo'n zachtmoedige? Uiteraard ook een heel persoonlijke vraag, want je kan niet zeggen: ja, dat was mijn moeder, een echt zachtmoedig mens. Of dat is mijn vader, of dat is mijn man, of dat is mijn vrouw. Nee, het gaat om u en om jou en om mij vanmorgen. Het komt erop aan dat we belang hebben bij het antwoord: Heere, mag ik verkeren in uw tent en zult gij mij kronen met uw onwaardeerbaar lot. Kortom, gemeente, deze zalige spreking biedt vanmorgen voldoende stof om ons voor te bereiden en huiswerk mee te krijgen voor de komende week naar het heiligavondmaal. Wij lezen namelijk: zalig zijn de zachtmoedigen. En dan vragen we maar gewoon in de preek: wie zijn dat? En waarom zijn ze dat? Zalig zijn de zachtmoedigen. Gemeente, deze zaligspreking staat haaks op wat de wereld zegt. Zalig zijn de zachtmoedigen. De wereld zegt heel wat anders. Weten jullie het, jongens en meisjes? De wereld zegt: een brutaal mens heeft een halve wereld. De wereld zegt: je moet wel voor jezelf opkomen hoor. Een ander doet het niet. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ja, en daar haalt de wereld dus de schouders voor op. Soms op een schrijnende manier. En dan komt vanmorgen de Heer Jezus en die zegt ons in deze samenleving, in de 21ste eeuw, nog altijd zijn zalig de zachtmoedigen. Want ze zullen niet de halve wereld hebben, maar ze zullen de hele aarde beërven. Als die brutale mensen de halve wereld hadden, maar die moeten ze teruggeven. Zo'n brutaal mens, die zichzelf wel kan redden, die voor zichzelf wel denkt te kunnen opkomen, die kan inderdaad een heleboel hebben. Misschien wel de halve wereld. Denk maar aan die rijke dwaas. Die kon van hemzelf zeggen, ziel, gij hebt vele goederen opgetast voor vele jaren. En denk maar aan Esau, die tegen zijn broer Jacob zei, ik heb veel. Maar de Bijbel zegt, ze houden er helemaal niks van over. En dan hebben de zachtmoedigen, zegt de Heer Jezus, alles. Zij zullen de aarde beërven. Kortom, gemeente, het is toch eigenlijk wel een hele vreemde boodschap die ik vanmorgen te verkondigen heb. Zelfs in de kerk waar wij mensen deze uitdrukking toch wel kennen, en die woorden wel eens vaker gehoord hebben, maar waar altijd weer blijkt dat wij mensen, kerkmensen, ook een tik van dat moderne denken hebben meegekregen. En daarom moeten wij vanmorgen eerst maar eens goed kijken wat er eigenlijk staat en wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelt. En de jongeren in de kerk, die zeggen het misschien wel bij zichzelf, dat wil ik wel doen, dominee. Maar ik kijk er toch een beetje sceptisch tegen aan. Dan zeg ik, goed, doe dat dan. Als je maar wel luistert vanmorgen. En het eerste wat we dan moeten proberen te ontdekken, gemeente, dat is, wie zijn nou eigenlijk die zachtmoedigen die de Heer Jezus hier in de tekst bedoelt? Wat zijn dat voor mensen? Nou, laat ik dat eerst maar eens aan jou vragen. Wat denk je aan? Als je van iemand hoort dat hij zachtmoedig is. Het is een Bijbels woord. Een woord dat we wel kennen. En er zijn nogal wat psalmen die dat woord gebruiken. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Psalm 25. En zeg nu eens, aan wat voor soort mensen denk je als je dat hoort, het zachte gemoed? Nou, zegt iemand, dan stel ik me toch iemand voor met een zacht karakter. Een soort mens waarvan ik zeg, ach, hij is wel heel aardig, maar ik ben niet jaloers op hem. Het zachte gemoed. En een jongere zegt, dominee, ik ben gewend om de dingen bij de naam te noemen. Volgens mij gaat het dan over een zacht gekookt ei. Wat je jongeren wel eens hoort zeggen, dat is een watje. Een watje. Is dat een zachtmoedige? Daar komt een mens niet ver mee in deze wereld. Maar is dat het wel, gemeente? En als we nu eens samen naar de Heilige Schrift gaan luisteren, en we proberen in de Schrift een voorbeeld te ontdekken van zo'n zachtmoedig mens, dan neem ik u eerst maar mee naar het Oude Testament, om daar een voorbeeld te vinden. Een prachtig voorbeeld van een zachtmoedige, dat is Mozes geweest. Ik denk nu dat iemand wel zijn wenkbrauwen gaat fronsen. Is dat zo? Mozes? In nummer 12 vers 3 lees ik van Mozes, die een zeer zachtmoedig mens was, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dus Mozes is een duidelijk en krachtig voorbeeld van een zachtmoedige. De zachtmoedigste van alle mensen. En dan kijk ik naar de kinderen in de kerk die er gelukkig ook zijn. En was dat nou een watje, die Mozes? Als je bijvoorbeeld ziet hoe die Mozes het paleis van Farao uitwandelt. En hoe hij gaat naar het concentratiekamp Gozen. Om zich aan te sluiten bij dat slavenvolk dat stenen moet sjouwen en stenen moet bakken. Vindt u dat een halfzachte? Moet u die Mozes eens zien hoe hij daar in opdracht van de Heere tegenover de machtige farao van Egypte staat. Die man die hem kan doden als hij wil. Die farao de wet leest. En die op een gegeven ogenblik in ziedende toren zegt, Gij zult mijn aangezicht niet meer zien in der eeuwigheid. Dat was Mozes. En moet je die Mozes eens zien als hij met die twee stenen tafelen die God zelf uitgehouwen heeft en beschreven heeft en dan van de Sinaï afkomt. Kostbare kleinoden door Gods hand geschreven. En dan ziet hij dat daar het volk loopt te dansen rondom dat gouden kalf. En dan smijt hij die stenen tafelen naar beneden. En dan moet u hem vervolgens eens zien als hij ter midden van dat volk staat. Dat een gouden kalf heeft gemaakt. Waarvan het zegt, dit zijn uw goden, o Israël, die uit Egypte hebben opgevoerd. Eén bevel van deze Mozes en de mannen van de stam van Levi, die trouw zijn gebleven aan de Heere, die grijpen naar het zwaard. En ze gaan door het leger heen en daar liggen straks op dat ene woord van Mozes, ja, 3000 doden. En vervolgens laat hij dat gouden kalf vermalen tot fijn stof en hij strooit het uit over het water en dan zegt hij tegen de Joden, drink. Is er hier iemand die zou willen beweren dat Mozes een watje is? Een zacht gekookt eitje? Mozes, gemeente, dat was een kerel. Een man van staal. Ergens in Rome is een schilderij van Michelangelo, een beroemde Italiaanse schilder uit vroeger eeuwen. En daar zie je Mozes als een geweldige, indrukwekkende gestalte. Met ogen die vuur schieten. Een man waarvoor je bibberen kon. Die Mozes, gemeente, wordt genoemd een zeer zachtmoedig mens. En ik ga met u naar het Nieuwe Testament en daar zoeken we ook een voorbeeld op. En dan komen we bij Paulus terecht, die in de brief aan de Efeziërs schrijft dat de mensen met zachtmoedigheid anderen zullen verdragen in de liefde. En die in de brief aan de Galaten schrijft dat een geestelijk mens, iemand die gevallen is, terechtbrengt in een geest van zachtmoedigheid. Hebt u het gevoel dat hij zegt, kalm aandoen hoor, voorzichtig, vooral geen pijn doen. Moet u horen hoe die Paulus tekeer kan gaan aan het begin van de Galatenbrief, waarin hij zegt dat je iemand met zachtmoedigheid terecht moet wijzen. Wat horen we hem daar zeggen? Gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Dat je je zo spoedig van de Heer Jezus laat afleiden. En in het begin van diezelfde brief, indien iemand een ander evangelie brengt als ik verkondigd heb, al was het een engel uit de hemel die zij vervloekt. Dat is Paulus, gemeente. Toen ze die brief aan de Galaten daarvoor lazen in de kerk van de Galaat, toen hebben er mensen zitten bibberen in hun bank, omdat ze het gevoel hadden dat de bliksem insloeg in de gemeente. Paulus, een zacht gekookt eitje. Voor zijn bekering was hij een verscheurende wolf. En na zijn bekering wordt alles anders gericht bij deze apostel. En wordt alles geheiligd. Maar zijn aard blijft dezelfde. De tovenaar Elimas op Cyprus heeft het gemerkt. En Marcus heeft het gemerkt toen hij de eerste keer niet meedurfde. En Paulus zei de volgende keer, nu kunnen we je niet meer gebruiken, Marcus. Petrus heeft het ook gemerkt toen hij ter wille van de Joden maar een beetje wilde toegeven. En een beetje ging schipperen met het heilige avondmaal. En toen is Paulus er midden in gesprongen. En ze hebben het her en der gemerkt op de zendingsreizen toen Paulus daar kwam. Ze hebben het gemerkt toen in die zware stormen op zee. Deze man, die helemaal geen zeebenen had, maar die daar pal stond op die zwalkende schuit in die gierende storm. Waarvan de zeelieden dachten, dit overleven wij niet. Paulus had toen zomaar de leiding van het geheel. Paulus, gemeente, net als Mozes, een kerel. Ondanks zijn zwakke gezondheid En ondanks zijn onogelijke kleine gestalte. Mag ik u nog een voorbeeld noemen, gemeente, van een zachtmoedige? Wie zou ik nu moeten noemen, denkt u? Ja, dan gaan we in Matteüs 11, vers 29 naar de Heer Jezus toe. Waar hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zit er hier iemand in de kerk die denkt dat Jezus een goeie Jezus was? En een Jezus die het allemaal wel een beetje over zijn kant liet gaan. En die het allemaal wel door de vingers ziet. En met wie je wel een beetje sollen kunt. Dat moet je eens aan de fariseeën vragen. Wat heeft hij die schijnvrome gegezeld met zijn woorden? Zijn weeu hem in het gezicht geslingerd. Die mannen waren heus niet op hun mondje gevallen. Maar er kwam een moment dat niemand hem meer iets durfde te vragen. En anders moet u het maar eens vragen aan de geldwisselaars en de kooplui op het tempelplein in Jeruzalem. Die van het huis van zijn vader een huis van koopwaar hadden gemaakt. Daar zeggen ze, man, ik voel nog de striemen van dat touw waarmee je mij dat tempelplein heeft afgeslagen. Mensen, wat ging hij tekeer? Dat is de zachtmoedige Jezus, gemeente. Hij was geen slappeling. Hij was niet goeier. Niet liever. Maar hij was wel de zachtmoedige. U zegt, ja, maar wat is dat dan nu? Zachtmoedigheid. In feite hebben we alleen nog maar gezien wat het niet is. Maar wat is dat nu? Waarom is Mozes nou een zachtmoedig mens geweest? Wel, gemeente, dat lezen we in Numeri 12. Waar een heel trieste geschiedenis uit het leven van Mozes staat. Namelijk waar zijn broer Aaron en zijn zuster Mirjam tegen hem in opstand kwamen. En waar ze hem op een gemene manier onderuit proberen te halen. Omdat ze hem niet gunnen dat hij de leiding heeft over het volk. Ze zeggen, God heeft toch ook door ons gesproken. En omdat ze het hem niet gunnen, komen ze ook aandragen dat hij met een zwarte vrouw getrouwd is. Misselijk gewoon. Gemeente, en dan slaat deze Mozes er niet op los. En dan toornt hij niet. En dan striemen zijn woorden niet. Dan zwijgt Mozes alleen maar. En hij geeft het over aan God die rechtvaardig oordeelt. En dan blijkt dat hij dat niet te vergeefs doet. Want God neemt het voor hem op. Daaruit blijkt dat Mozes een zachtmoedig mens is. Dat is iemand dus die zijn zaak in handen van God geeft. En zichzelf dan niet zo nodig meer moet verdedigen en verheffen. Als het om God ging en om zijn eer en om zijn volk, dan was Mozes heel beslist. Maar als het om hemzelf ging, dan gaf hij het God in handen. En Paulus, die zijn mannetje staat als het gaat om de naam van Jezus en als het gaat om de zaak van God en over het ambt dat hij van de Here gekregen heeft. Die Paulus heeft er geen enkele behoefte aan om zijn mond open te doen en voor zichzelf te spreken. Want hij wordt aangevallen en de Joden willen hem vals beschuldigen. En dan zegt hij tot de Romeinse rechters, ik acht mijzelf niet, nog acht mijn leven dierbaar voor mezelf. Paulus heeft immers ontdekt dat hij de minste van de apostelen is, gemeente. En als je daar eenmaal achtergekomen bent, gemeente, wat valt er dan nog te verdedigen als het over je eigen persoon gaat? Wat valt er dan nog op te houden van onszelf? Paulus heeft immers ontdekt dat hij de grootste van de zondaren is. Nou, dan kan iemand nog wel wat van je zeggen. maar dan zeg je alleen maar, je hebt helemaal gelijk. Ik ben de slechtste, ik ben de minste. Dan kan een ander me niet meer beledigen. Dan kan een ander je niet meer naar beneden halen. Nu heb je jezelf zo diep gebogen, dat je niet eens meer verder naar beneden kunt. En dat derde voorbeeld dat we noemden, de Heer Jezus. Als hij de Zoon van God mens wordt, gemeente, dan betekent dat dat hij de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aanneemt. Dan betekent dat dat hij, zoals je dat bij de geschiedenis van de voetwassing ziet, aan je voeten knielt en zegt, laat mij het minste werk maar opknappen. Daar ben ik niet te groot voor. Daar ben ik nu juist voor gekomen, om u te dienen. Bent u gediend van deze Heere Jezus? Dan rijdt hij wel een keer de koningsstad Jeruzalem binnen, maar dan rijdt hij op een ezel. En zo vervult hij de profetie van Zacharia, die gezegd heeft, zie uw koning komt. En hij is zachtmoedig. En hij rijdt op een ezel. Dat is het rijdier van de armen. Dat hij de heiland van de armen is. Volk van bedelaars. Dan komt hij niet meteen als de man met de bijl in de hand. De rechter die gaat richten. Dan komt hij als de onwaardigste onder de mens. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En als ze hem slaan, nou gemeente, één woord en een legioen van engelen staat in de hemel al gereed onder leiding van Michael, omdat ze er eigenlijk niks van snappen, dat God het goed vindt. En ze zullen naar beneden stormen en ze zullen met hun vlammenwerpers heel die bende uit elkaar ransen en de dood injagen. Maar gemeente, Jezus zwijgt. Pats, dan krijgt hij een klap in het gezicht. Profeteer wie u geslagen heeft. Gemeente, hij zwijgt. Nog een klap. En hij zwijgt. Die als hij gescholden werd, niet weder schold. Die als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan dien die rechtvaardig oordeelt. En zie je hem daar in de hof van Caiaphas? Zie je hem daar in het paleis van Pilatus? En zie je hem daar aan het kruis, zwijgend op al de beschuldigingen, biddend voor zijn vijanden, bewogen met de nood van zijn haters. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Hij heeft het gezegd, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gaan we het al een beetje begrijpen, gemeente? Voelt u het al aan dat het in onze tekst nou bepaald niet gaat om een karaktereigenschap? Voelt u wel aan dat dit niets te maken heeft met het temperament dat een mens heeft? Zachtmoedig. Ja, laten we het maar bij de naam noemen. In de kern. Zachtmoedig. Dat is genade. Zachtmoedig zijn, dat is deel hebben aan genade. En in Galaten 5 lezen we, dat is nou een van de vruchten van de Heilige Geest, die een mens na wederbarende genade gaat vernieuwen naar het beeld van Christus. Een mens die in vuur en vlam staat als het gaat om de zaak van de Heere. Een mens die ook voor een ander in de bres springt. Maar als het om hemzelf gaat, en als je toch de minste bent, gemeente, en als je toch de grootste van de zondaren bent, wat kunnen ze dan nog van je zeggen, waardoor je beledigd wordt? Niks toch? Ik kwam dit voorbeeld tegen, gemeente. Echt gebeurd in een van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, waarin in een bepaalde barak waar gevangenen opgesloten waren, er elke avond een van de bewakers binnenkwam. Om iedere avond die ene man in die barak in elkaar te slaan. Die man had misschien iets gedaan waardoor hij de woede had opgewekt van die bewaker. Maar hoe dan ook, elke avond werd hij gepakt. En u snapt wel, bij de rest van de barak jeukte de vingers om die beul een keer aan te pakken. Maar wat moet je in een concentratiekamp beginnen? Het zou alleen maar de ondergang van allemaal hebben betekend. En zo zagen ze dat elke avond weer gebeuren. Totdat op een zekere avond een van de medegevangenen naar voren stapte, toen die bewaker weer binnenkwam en zei: en als je nou vanavond toch iemand in elkaar wil slaan, neem dan mij maar. Die bewaker keek even heel verbaasd, had dat niet verwacht, maar zei toen: nou, dat is dan goed. Omdat jij zo flink bent om je aan te bieden, mag jij zeggen hoeveel slagen ik je zal geven. Het antwoord was: je geeft hem maar zoveel als je met je geweten in overeenstemming kan brengen. Die bewaker stond even verbluft en zei toen: ik heb geen geweten. Jawel, zei die man, want anders had je me nu al lang in elkaar geslagen. Die bewaker keek hem nog eventjes aan. En toen draaide hij zich om en hij ging weg. En hij kwam de volgende avonden niet meer terug. Gemeente, hier heb je nou iets van een zachtmoedige. Een mens die met lege handen staat. Want wat moesten ze daar in die barak tegen zo'n beul? Maar die in de bres springt voor een ander. En daar hebt u nou ook iets van het beeld van Christus. Die als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die het met de daad voor een ander opnam. Denk maar aan het avondmaalformulier, waar we het lezen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weten we nu wat zachtmoedig is? Kan je nu zeggen: hierin herken ik mezelf? U voelt hopelijk wel aan dat het een zeer beslissende voorbereidingsvraag is. Maar u zegt: hoe leert een mens dat nu? Want als ik één ding echt begrepen heb, dan is het dit: dat een mens dat van nature niet kan en niet heeft. En dan zijn we haters van God en haters van onze naasten. En dan zijn we liefhebbers van onszelf. En dan zijn we altijd bedacht op onszelf. Eerrovers van God en zoekers van eigen eer. Zo zijn we sinds Adam. En we zijn sinds alleen maar brutaler geworden. Gemeente, hoe je daar nou aan komt, aan die zachtmoedigheid, dat leert nu de Heilige Geest een mens. Het is een van de vruchten van de Heilige Geest, zegt Paulus in Galaten 5. En de Heilige Geest die leert ons dat door ons mee te nemen naar de Heer Jezus Christus en ons aan zijn voeten te zetten. Op dat moment dat hij zegt: leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En een jongere zegt: en wat leert de Heilige Geest je dan? Gemeente, dan leert de Heilige Geest je armoede kennen. Dat je arm van geest bent, zoals het staat in Matteüs 5 vers 3, een arme, een bedelaar dus. En dat is een mens die geen rechten heeft. Dat is een mens die alleen zijn handen maar op kan houden en kan roepen om ontferming. En dan leert de Heilige Geest je treuren, zegt de Heer Jezus in dit verband. Zalig zijn die troost nodig hebben. Er is droefheid over de zonde. En je gaat het belijden: Heer, ik heb het niet verdiend dat u naar me omkijkt. Ik ben een onwaardige. Ik heb het verzondigd. Dan heeft een mens geen grote mond meer, gemeente. En dan ben je ook niet zo gauw meer beledigd en op je tenen getrapt. die tenen, dat is iets wonderlijks. Die worden steeds maar kleiner op de weg van de genade. Want je weet, in het heilige oog van de Heere deugt er van mij geen ene draad. En als je dat eenmaal ontdekt hebt, dan kan een mens je niet meer zo gauw op de tenen trappen en slecht maken. Want je bent al slecht. En dan zeg je dat niet meer omdat we dat in onze kringen nu eenmaal kennen. Want we zeggen soms zo gemakkelijk: ik ben maar een arme zondaar. Ik ben een slecht mens. Nee, dan gaan we dat menen. En nu de oudste zoon. In die gelijkenis van die twee zonen, weet u wel. En die uitziende vader. Die oudste zoon, die staat op zijn recht en die zegt: ik heb u zoveel jaren trouw gediend. En nu heb ik toch wel ergens recht op. En hij schopt naar zijn jongste broer. Deze, die u goed met hoeren heeft doorgebracht. En ik zie daar in gedachten die jongste bijstaan. En hij zwijgt. Hij kan alleen maar een hoofd buigen. Want hij heeft zijn zaak bij vader in handen gegeven. Begrijpt u? Hij heeft zijn zaak bij vader in handen gegeven. Een zachtmoedige. Dat is een mens die opkomt voor de heiligheid van de Heere. Die in de bres springt voor een ander. En die zelf nederig wordt. En zijn zaak bij God in handen geeft. Gemeente, ziet u wat een prachtig onderwijs dat is voor de voorbereiding. Zalig zijn de zachtmoedigen. Hier heb je nu het bewijs van het werk van de Heilige Geest die vernieuwt. Hier hebt u het bewijs dat er een band aan de Heer Jezus is. En dat je het beeld van de Heer Jezus gaat vertonen in je leven. En dat is nu typerend voor zo'n arme bedelaar die bedroefd is over zijn zonde. Dan wordt het zichtbaar naar een ander toe. Dat je werkelijk zo'n bedelaar bent. Zo'n mens die leerde buigen onder eigen schuld. Kijk, en op dat punt worden we dan ook zo kwetsbaar. Niet op het punt dat we zondaar zijn. Als mensen dat zeggen, dan geven we dat in de hand van de Heer. En dan zeggen we: dat weet de Heer gelukkig ook. En toch wil hij met me te maken hebben. Maar het kwetsbare, dat zit daarin, gemeente. Dat de duivel het probeert in twijfel te trekken. Dat God het inderdaad voor jou, de zachtmoedige, opneemt. En dan kan hij op een zeker moment bij je komen en zeggen: waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Want die duivel die weet wel dat het geheim van, dat het geheim van je leven geworden is. Dat je het allemaal hebt overgegeven in hoger handen. Een bedelaar die wacht op ontferming. Een treurende die er naar uitziet om vertroost te worden. Genade wordt verheerlijkt in een zachtmoedige gemeente. En zo wordt u nu volgende week genodigd. Niet als een mens die zijn eigen boontjes weet te doppen. En die voor zichzelf opkomt. En die meent rechten te hebben. En die zich om Gods eer en om de zaligheid van de ander en om de heiligheid van de Heer niet bekommert. Het zachtmoedig volk wordt ten dis geleid. En ieder beproeve zichzelf. Herkennen we dat? Haal deze spiegel er van de week eens bij. Is het soms zo dat u juist daarom zo'n behoefte aan het avondmaal hebt, omdat u zo graag die zachtmoedige koning wil ontmoeten en beter wil leren kennen? Die koning die zegt: ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Om gesterkt te worden tot het leven van een zachtmoedige. Om dat te ontdekken en des te meer te ontdekken. Ik hoef niet voor mezelf op te komen. Ik hoef mijn eigen rechten niet te verdedigen. Ik hoef mezelf niet vromer voor te doen dan dat ik ben. Te ontdekken. Ik mag leven van wat ik ontvang. Ik mag leven uit de verdiende schat van een ander. Het avondmaalformulier zegt het zo prachtig. Dat de Heer Jezus door zijn dood, en daar hoort u dat volle, dat rijke, dat ik voor u, dat de Heer door zijn dood en bloedstorting, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen heeft, en ons de levendmakende geest verworven heeft, opdat we door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en heiligheid deelachtig worden. Wie dat leert, die ontdekt. Ik hoef niet meer met mezelf te komen. Ik kan het niet en ik hoef het ook niet. Want ik krijg alles. En dat is ook zo prachtig, gemeente, in de tweede helft van de tekst. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Wat is dat? Ze zullen het gezegend aardrijk erven. Als je langs Schiphol komt, en dan zie je daar zo'n vliegtuig dalen, en anderen weer opstijgen, en ze gaan de hele wereld over, dan moet ik aan die hele wereld denken. Die mag ik nu straks erven. Als een genadegave van die koning die mij zo lief heeft gehad dat hij mij gekocht heeft met zijn bloed. De aarde zullen ze erven, zegt de Heer Jezus. Erven, dus bij wijze van erfenis krijgen. Nou, en een erfenis krijg je zonder dat je er iets voor gedaan hebt. Een erfenis die krijg je van wat een ander verdiend heeft. Die ander is inmiddels overleden en die laat het voor jou achter. Maar dat betekent wel dat als de Heer Jezus dat zegt, dan zegt hij, daar moest ik dus voor sterven. Anders kun jij niet erven. En u hoort daarin wel hoe zachtmoedig hij is. Dat hij zo gewillig is om zich voor zijn volk te geven in de dood. Opdat dat volk niet sterven zou, maar leven en de aarde beërven. En dat is nu wat hij verzekert aan het avondmaal. Het betekent natuurlijk wel dat je erfgenaam moet zijn. En in het testament moet staan. En wie staan daarin? Dat hebben we vanmorgen al gehoord. Dat zijn de zachtmoedigen. En u weet nu wie dat zijn. Ik mag ook zeggen, dat zijn Gods kinderen. Dat zijn alle die hem aangenomen hebben door een waarachtig geloof hem ingelijfd zijn. Dat zijn kinderen, zegt de Bijbel, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Hij is de grote erfgenaam. En door zijn dood en bloedstorting heeft hij de hele aarde en alles wat daarop en daarin is verworven als zijn eigendom. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als je nu aan hem verbonden bent, dan mag je met hem delen in die erfenis. En hoe kun je met hem verbonden zijn en delen in die erfenis? Dat kan alleen maar als je zijn bruid wordt. De bruid waarmee hij trouwt, daar trouwt hij mee in gemeenschap van goederen. Daar zegt hij tegen, al het mijne is het uwe. Wat van de bruidegom is, mag de bruidskerk zeggen, dat is ook van mij. En hij verzekert aan het avondmaal, je mag delen in die gemeenschap met mij. Je mag deel hebben aan al mijn schatten en gaven. En dat is ook de aarde waarop zijn volk weer zal wonen naar zijn raad. De aarde, dat is alles wat God bereid heeft. Want daarom heeft God immers de aarde gegeven. Die is voor de mensen geschapen. De hemel is voor hem. De zaligen mogen daar nu verblijven. En de aarde is voor de mensenkinderen. De aarde waar vrede woont. En gerechtigheid die hij verworven heeft. Waar het oude voorbij gegaan is. Waar het alles nieuw is geworden. Waar de zachtmoedigen mogen ingaan om te wandelen in Gods volle licht. Onder het eeuwige licht van de Godstad. Waar dat lam hun lamp is. Waar de Godstroom van de genade met zijn levende water alle maanden in het jaar ervoor zorgt dat de bomen groen zijn en vrucht dragen, opdat Gods kerk daarvan zal eten en eeuwig Hosanna mag zingen. God, hun God, en Christus hun bruidegom. Van dat alles, gemeente, wil het avondmaal ons een voorsmaak bieden. Gaat het u al duizelen? Laat ik er dan bij zeggen, dat als het u duizelt, dat doet het mij ook. Dat wanneer u straks die heerlijkheid zult mogen binnengaan, zult zeggen, hij heeft er de helft niet van gezegd. Want dat zal wat zijn, gemeente. Op die grote dag van de bruiloft van het lam, dat hij je binnenleidt in de feestzaal waar de bruiloft wordt gevierd. En dat hij je vervolgens rondleidt over die aarde die helemaal vernieuwd wordt. En hij zegt, dat is nu allemaal van mij. En het is ook allemaal voor u. Kan u er nu zin in krijgen, gemeente? Nee, een ongelovig mens ziet dat niet. De wereld die voelt dat niet. En de wereld zegt, ik vind dat toch te onzeker. Ik heb dan toch liever dat deel van de brutale, namelijk de halve wereld. Maar het is zo verschrikkelijk arm, gemeente. Want al zou je de halve wereld krijgen, straks moet je het allemaal weer teruggeven. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. En zij worden genodigd. Niet die doornstruiken horen op de nieuwe aarde. Niet die jakhalzen met hun verscheurende aard. En die eindeloze bromberen zijn de zachtmoedigen. Dat is duidelijk. Laten ze zich geen oordeel eten en drinken. Bent u eraan ontdekt? Schrikt u? Zegt u, ik ben geen lam, maar een wolf? Ik ben geen kind, maar een leeuw? Wie eraan ontdekt is, ze mogen dit nog horen. De wolf zal met het lam verkeren, de koe met de bering, en een jongetje zal ze weiden. Hoe kan dat? Gemeente, dan is een wolf zijn gemeenigheid kwijt. En dan is de leeuw zijn streken verloren. Een adderslang is dan niet meer gevaarlijk. Dan gaat alles door de vrede bloeien. Dan komt Gods werk heerlijk naar voren, ook in de zachtmoedigheid. Zover is het nog niet. Nu gaat het erom, kregen we een hekel aan onze verkeerdheid, aan onze hardheid, aan onze doornen en distelen natuur, aan die wolven en slangen manieren. Leerden we schuilen. Kardinale vraag. Leerden we schuilen bij die zachtmoedige zaligmaker, die zijn zachtmoedigheid nog op ons wil leggen. Blijkt uit ons leven dat het ons daarom te doen is. Dan moeten we het van deze koning der zachtmoedigen hebben en van wat hij geeft. We hadden het over een bedelaar, want dat hoort bij de gestalte van het koninkrijk, lezen we in Matthäus 5. En dan zijn er nog de tranen van de treurende. En dat behoort bij de gebrokenheid van deze bedeling. Maar dan, in al je armoe en je tranen, kun je zo rijk zijn en zo gelukkig zijn met hem, dat je met niks en met niemand wil ruilen. Zachtmoedigen, zij worden ten dis geleid. Ze krijgen daar een plaats, hun beschikt door de Vader. Verworven door de Zoon en gegeven door de Heilige Geest. Ziet u ze in gedachten komen, achter die grote zachtmoedige aan? Mozes, Paulus, de grote en de kleine. Die vuur schieten als het om de zaak van de Heere gaat. Die in de bres springen voor een ander. En die hun eigen zaak in handen geven van hun koning. De wereld haalt er de schouders over op, gemeente. Maar zeg nu eens, zou je erbij willen horen? Ook al bent u nog niet zo ver, zou u erbij willen horen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. En wie God zoekt, zal hem prijzen. Amen. Zingen we dat, gemeente, met de woorden van Psalm 22, het 13e vers. Psalm 22, vers 13. Gemeente, we willen de Heer nu bidden en danken en in de voorbeden ook denken aan mevrouw A.M. van de Berg, Rijke, die de leeftijd van 75 jaar bereikt vandaag. Laat ons nu samen de Heer bidden. Trouwe, heerlijke en genadige God, dat u ons toch zo'n zachtmoedige zaligmaker aanbiedt. Wat bent u daarin diep gegaan, met uw liefde, met uw lijden, met uw sterven, Heer Jezus, waarin u alles gaf en waardoor het ook mogelijk wordt om gemeenschap met u te hebben, hier al, als een voorsmaak van wat het straks eeuwig zal zijn. En geef dat, Heer, een heerlijke voorsmaak van het avondmaal. In de bruiloft van het Lam. Genadige Heren, we danken u voor de stilte van dit uur. En we bidden u dat uw woord door uw Heilige Geest als een milde dauw gevallen is om ons hart. En dat uw woord dan ook vruchtbaar wordt gemaakt voor deze week. En voor de viering van het Heilig Sacrament. Heren, wilt u werken en wilt u trekken. En bovenal wilt u uzelf verheerlijken, van de week al. En laat het ons daar ook om te doen zijn, dat u verheerlijk wordt. Ook volgende week zondag, maar ook in het verdere van ons leven. In het midden van de gemeente, in het midden van onze kerk, van de kerken. Heren, we dragen ons land en volk aan u op. Onze overheid, ons vorstenhuis. We bidden u voor deze wereld in nood en bidden u, ontferm u zich. Ook voor de vluchtelingen in Afghanistan die niet weg konden komen. Heere, ontferm u zich over hen. En we bidden voor de mensen die lijden onder de gevolgen van de rampen in Haiti. Ontferm u zich over hen. En we bidden u, Heere, voor mevrouw van den Berg Rijken, die vandaag 75 jaar mocht worden. Hartelijk dank, Heere, dat u haar dit hebt geschonken. Zoveel jaren. Heere, van uw trouwe zorg, van uw hulp en van uw bewaren. Ga ook met deze mevrouw mee in het verdere van haar leven. En schenk haar nog een goede tijd. Een gezegende tijd. We bidden u, Heere, voor Frank en voor Willemijn, die deze week in het huwelijk hopen te treden. Geef u ze komende donderdag een rijk gezegende dag. En ook een rijke dienst, Heere, als ze de zegen van u meekrijgen en uw woord op het huwelijkspad. Heere, maak deze beide mensen gelukkig met elkaar, maar bovenal samen gelukkig met u. Heere, zo bidden wij u ook voor de predikant die vanavond zou voorgaan, maar die positief getest is samen met zijn vrouw. Heere, we bidden u, wilt u hem bewaren, wilt u hem ook weer genezen en het goed maken, ook in de dienst van vanavond. Heere, wilt u ons gebed horen, zondigen ook genadig wegnemen, om Jezus wil, de zachtmoedigste, uit genade. Amen. Psalm 37, vers 6, gemeente. Daar zingen we: het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Psalm 37, het zesde vers. Gemeente, een gezegende voorbereidingsweek toegewenst en een koninklijke avondmaalzondag. Verhef nu uw harten tot God, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zeg.